benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Ja, voor je begint met luisteren, eerst nog snel even dit. Ik ben Mark Beekhuis.
Hallo, ik ben Sophie van Leeuwen.
Hallo, ik ben Laurens Boven.
En samen maken wij elke vrijdag Nieuwsroom Den Haag. Dat is een politiek weekoverzicht en Laurens en Sophie geven je een kijkje achter de schermen. Dus misschien vind je dat ook interessant. Je vindt Nieuwsroom Den Haag in de BNR-app, op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. Dat was wel snel genoeg, hè?
The future belongs to autonomous systems. We don't know what this will look like yet.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Autonomous systems bring intelligence to machines.
Robots nemen langzaam de rol van mensen in oorlogsgebieden over.
And I believe that we're going to see an autonomous train sooner than you expect.
The so-called killer robot, a fully autonomous weapon designed to hunt and kill.
Het gaat hele grote gevolgen hebben voor de conflicten van de toekomst, robotica en autonome systemen. Want daar heb ik het over in deze serie van De Strateeg. Vooral die autonome systemen, daar zijn heel veel mensen bang voor. Killerrobots met een eigen wil, dat zou het kunnen worden, denken ze. Maar er zijn ook genoeg fans, want we sturen bijvoorbeeld toch liever een machine het slagveld op dan een mens.
Als we ook beter weten wat de effecten zijn van die wapeninzet, en dat kan allemaal met AI worden ondersteund, dan heb je ook minder slachtoffers.
Eén ding is zeker, de conflicten van de toekomst worden radicaal anders dan we gewend zijn. Dat zul je in deze aflevering horen van mijn gasten. Patrick Bolder.
Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht. Ik ben geplaatst bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ik hou me bezig met allerlei opdrachten die we doen voor het ministerie van Defensie, het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik vooral Robotics Autonomous Systems en militarisatie van de ruimte.
En Tim Zwijs.
Directeur onderzoek. Ik ben verantwoordelijk voor onze hele onderzoeksportfolio, maar hou mij met name bezig met de implicaties van technologische verandering voor gewapend conflict.
At some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI.
AI. I mean artificial intelligence.
A singular consciousness that spawned an entire race of machines. We don't know who struck first, us or them, but we know that it was us that scorched the sky.
De grootste waarschuwing tegen kunstmatige intelligentie en autonome systemen, dat de film The Matrix, waarin de mensheid een ondergaat in een oorlog tegen de robots. Wat kunnen jullie doen? Mij zeggen dat deze film echt dicht bij de waarheid zit, of mij geruststellen dat dit nooit gaat gebeuren?
Nou, volgens mij zijn we daar voorlopig nog niet.
Patrick.
Nee, dat duurt nog wel even voordat we er zijn. AI staat echt in de kinderschoenen nog. Maar de ontwikkelingen gaan natuurlijk wel die kant op. En daarom is het ook belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Waar liggen de grenzen? Wat willen we zelf dat iets mogelijk kan met AI? Waar vinden we echt dat het te ver gaat? Noem maar op.
Maar voorlopig, dit gaat niet gebeuren? Of kun je zelfs nu al zeggen, dit gaat nooit gebeuren?
Nou, we leven tegenwoordig in een AI-hype cycle. Ja? Alles is AI. Iedereen plakt het etiket AI of machine learning erachteraan. Als je kijkt waar we nu staan, dan is er sprake van zogenaamde artificial narrow intelligence. Dus het gaat om specifieke toepassingen. Het herkennen van Facebook-foto's. Het navigeren van wegen. Waarin algoritmes beter zijn dan mensen. Maar dat betekent helemaal niet dat de huidige generatie AI, de verschillende soorten algoritmes die we hebben, het menselijk brein overmeestert en veel beter is over een waaier aan dingen. Dus nee, dat is echt een heel ver toekomstscenario.
Dat is een ver toekomstscenario. Het is ook een ander scenario om te denken dat mensen niet meer nodig zijn. Dat je denkt, je luistert nu en je denkt, nou, ik word nooit meer opgeroepen om nog aan een oorlog deel te nemen, want de technologie gaat zo hard, ze hebben mij toch niet meer nodig.
De humanisering van oorlogvoering, dat is het ultieme AI. Natuurlijk zullen er steeds meer onbewapende systemen gebruikt worden. Maar wie gaan die aanvoeren, besturen, uiteindelijk de opdracht geven? Er zullen altijd mensen achterblijven. En we zullen dat ook in dat ethische besluitvormingsmodel wat we zelf hebben, ook heel lang zelf natuurlijk aan het roeren willen blijven. Als het gaat over inzet van dodelijke wapensystemen, dan zal er altijd een mens tussen moeten zitten. Nou, onze eigen ethische maatstafel.
Ja, aan deze kant van de verhoudingen zijn schipper naast goed, of is het een ander soort verhouding?
Maar Patrick, denk je echt dat er altijd een mens in de loop zou blijven?
Voorlopig is dat wel het beleid van het ministerie van Defensie. In ieder geval dat die mens in de loop, als het gaat over inzet van dodelijk geweld, zal er moeten blijven.
En vind je als luitenant-kolonel ook fijn natuurlijk, hè? Want anders ben je niet meer nodig.
Nou, daar gaat het niet eens om. Hoor.
Nou, toch niet.
Nee, maar het gaat er wel om van, zijn we op de juiste manier bezig? Kunnen we onze handelen ook verklaren en kunnen we daarvoor verantwoording over afleggen? Kijk, dat anderen dat niet doen, dat is natuurlijk een andere zaak. En daar moeten we wel rekening mee houden. En kunnen wij onszelf wapenen tegen AI-systemen die tegen onszelf worden ingezet? Dat wordt wel een grote vraag in de toekomst, denk ik.
Ja, is dat een serieuze vraag? Dan kijk even toch naar de wetenschap, Tim.
Ja, dat lijkt me een hele gerechtvaardigde vraag. Denk aan een strijdtheater waar een tegenstander is die zogenaamde, killer drones, dat woord mochten we niet gebruiken van Patrick.
Nee, zal het wel uitleggen straks.
Ja. Robots inzet die zelf voorgeprogrammeerde doelen heeft waar ze op schieten. En onze manschappen worden neergeschoten door die robots. Dan kan ik mij ook voorstellen dat in zo'n strijdomgeving een Nederlands ministerie van Defensie, een Westers ministerie van Defensie ook gaat zeggen, nou, in zo'n omgeving laten wij robots het werk doen.
Nou, dat ben ik met je eens. Als het gaat om de verdediging van onszelf, dat kun je soms niet meer doen met menselijke besluitvorming en menselijk denken. Want het kan zo snel gaan, zeker als je het hebt over swarms van onbemande systemen die op je afkomen. Dan moet je misschien wel in een soort van automatische, autonome mode je defensiesystemen inschakelen. Laten we dan wel hopen dat we dat ook mogen, beleidsmatig, want zover zijn we nog niet. Maar het zal wel keihard nodig zijn. Daar ben ik met je eens. Voor
ja, ook daar willen we het zo nog even over hebben. Maar eerst nog even over de betekenis. Artificial intelligence, machine learning, al deze termen ook. Uiteindelijk een robot die een eigen leven gaat leiden. Ik probeer nu even zoveel mogelijk vooruit te denken. Is dat wat ons toch te wachten staat, of niet?
Nou, Tim.
Ja, Tim, jij moet het verlossen antwoord geven. Ben ik toch bang voor je?
Ja, we hebben artificial narrow intelligence. Een goede manier om over na te denken, denk ik. Artificial general intelligence en artificial super intelligence. En deze mooie termen, samenvattende labels, gaan erover. Narrow is een schaakcomputer. Hè? General intelligence zou een algoritme zijn dat op allerlei takken van sport even goed of beter is als mensen. Beter is dan mensen, pardon. En uiteindelijk heb je artificial super intelligence. Daar heb jij het denk ik over, Paul. Dat gaat over een algoritme dat gewoon sneller kan denken en sneller kan beslissen dan mensen. Nou, daar zijn we de komende decennia nog lang niet. Dus dat is inderdaad science fiction.
Dus daar moeten we eigenlijk ook nog maar niet over te veel over praten. Omdat dat de discussie dan versluiert? Of vertroebelt zelfs?
Nee, je kan er zeker over praten. Zeker ook als het interessant is.
Ja, maar het is heel ver weg en we weten, en het is toch veel speculeren dan?
Nou, ik denk specifieker als je kijkt naar de implicaties voor militaire verhoudingen, voor het karakter van oorlog en de relaties tussen staten, denk ik dat de implicaties voor de komende 5 tot 10 jaar al zo groot zijn dat we niet eens over artificial superintelligence hoeven na te denken om de serieusheid van de situatie onder ogen te zien.
Als je gaat kijken naar defensieplanning, daar heb je het over inderdaad periodes van 10, 15, 25 jaar. En die ontwikkelingen die komen wel naar ons toe. Dus je moet nu over nadenken, nu beslissingen nemen om straks daarvoor klaar te zijn.
De secretaris-generaal van de Verenigde Naties is heel erg met artificial intelligence bezig, zegt hij. Laten we even luisteren.
I am deeply interested in the remarkable phenomenon of artificial intelligence. Artificial intelligence is advancing dramatically. It is already transforming our world socially, economically and politically. Artificial intelligence can help analyze enormous volumes of data, which in turn can improve predictions, prevent crimes, and help governments better serve people. But there are also serious challenges and ethical issues at stake. Let us make sure we use artificial intelligence to enhance human dignity and serve the global good.
Ja, de heer Gutierrez van de Verenigde Naties. Hij zegt dit is een korte samenvatting in ongeveer 30 seconden. Hier heeft hij meteen ook de kern te pakken, of niet? We hebben het net een beetje aangegeven. Ik vind het wel belangrijk om te weten of iemand in zo'n positie het begrepen heeft.
Nou ja, het helpt ons enerzijds. Het helpt ons enerzijds om onze besluitvorming beter te doen. Het helpt ons om misschien ook wel op een meer morele manier oorlog te voeren in de toekomst. Want we hebben veel meer kennis. En daar gaat het eigenlijk ook om. Hoe krijg je die kennis die je vergaart met alle moderne systemen? Hoe krijg je die op de juiste manier bij je? Hoe analyseer je die goed? Kan een mens dat nog wel aan? Ik denk dat we daar ook artificial intelligence voor nodig hebben om juist onze besluitvorming op de juiste manier te doen. Met al die hoeveelheid informatie die samenkomt, ja, zonder artificial intelligence ben je niet meer in staat om dat te beoordelen.
Het is een heel paradoxale ontwikkeling, dat je juist door het gebruik van meer technologie en van AI een meer humane vorm van oorlogsvoering zou krijgen. En waar Patrick volgens mij op doelt is, als je kijkt naar vroeger, oorlog in het verleden, werden er massabombardementen uitgevoerd. Niet alleen omdat dat een strategie was, maar ook omdat de techniek daar nog lang niet was, dat ze heel precies konden bombarderen. Als je nu kijkt de ontwikkelingen die we de laatste 70 jaar hebben gezien, heb je veel meer precisiebombardementen gekregen.
Klopt.
Waar nog steeds overigens, dat zien we in Syrië, we hebben ook de discussie hier in Nederland over dat daar nog steeds slachtoffers bij kunnen vallen, inclusief burgerslachtoffers, ongewenst. Maar het idee is dat het gebruik van de AI zou helpen bij het meer precies targeten en daarmee het vermijden van slachtoffers.
Ja, en dus minder burgerslachtoffers, cynisch gezegd minder collateral damage.
Ja, nou ja, kijk, waar je het nu over hebt, over dat Hawija-bombardement, denk ik. Als we continu eyes on target zouden hebben en continu zouden weten wat er gebeurde en hoeveel vrachtwagens met explosieven daar in die schuur zouden staan, ja, dan was die aanval misschien niet doorgegaan. Maar we hebben gewoon de capaciteiten niet. En zou je die capaciteiten wel hebben om dat continu te observeren, dan moet je ook gaan terugrekenen waar komen die vrachtwagens vandaan, wie heeft ze geladen, wat is de lading, hoe lang staan ze daar al, wat is het gevaar daarvan. Dat is zoveel informatie dat een mens kan het niet meer bevatten.
Kan het zelfs zo zijn dat we straks een letterlijk schone oorlog krijgen? Dat wil zeggen een oorlog waar geen doden bij vallen?
Daar heb ik wel eens over nagedacht. Dan kan je de robots laten vechten. Maar op een gegeven moment heeft een land geen robots meer. En wat gebeurt er dan? Of dan kunnen we een betere voetbalwedstrijd onder elkaar gaan houden. En wie dan gewonnen heeft, die is de winnaar. En dan, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren.
Was die James Bond film, welke was dat ook weer? Jaren 60, jaren 70? Waar ze gewoon twee mannen tegen elkaar een spel spelen. Een soort van riskspel. Ja, bedoel, dat is natuurlijk, again, science fiction. Maar ik kan me wel degelijk voorstellen dat er onbemande vliegtuigen tegen elkaar gevechten gaan voeren. En dat is niet veel.
Maar nu hebben we het over oorlogen tussen staten. Maar er zijn natuurlijk ook andere groepen die onderling oorlogen voeren of die op andere manieren wapens inzetten. Hebben die dit soort wapens ook? Ik bedoel rebellengroepen, terroristische organisaties?
Zeker. Hezbollah bijvoorbeeld. Waarschijnlijk door Iran geleverde drones die ze boven Israël inzetten.
Boko Haram is back with better drones. Was een New York Times headline afgelopen jaar. Ja, door dat soort technologie is niet voorbehouden aan statelijke actoren.
En de Hutus en de Tutsis, bijvoorbeeld ook inderdaad in Afrika. Dat betekent dus wel dat je, als je ziet dat al deze groepen daar beschikking over hebben, wil je ook weten welke kracht ze daarmee kunnen uitoefenen. Ze hebben dezelfde wapens tot hun beschikking als, laten we zeggen, verontwikkelde staten.
Nou, je kan met hele goedkope drones kan je al een hoop terreur genereren.
Wat kun je bijvoorbeeld doen?
Nou, met de drone die je in de supermarkt koopt, daar hang je een jampotje onder. Je doet er een handgranaat in, je haalt de pin eruit. Je hangt die jampot onder die drone. Je vliegt boven een doel en je drukt op een knop. En dat jampotje valt uit elkaar. De handgranaat staat op scherp en boem.
Kunnen wij allemaal doen.
Heel simpel, ja.
Met deze handleiding van jou. Dus mensen die het horen, die zeggen dan, je moet het eigenlijk moet je dit niet doen. Die zouden het uit kunnen knippen en de hele dag door gewoon dit laten horen. Patrick Bolder geeft les.
Nee, het is wel natuurlijk de waarschuwende woorden van mij. We moeten niet denken dat het allemaal hoogtechnologisch is. Iedere terreurgroep met weinig geld, die kan een hoop bereiken.
En daartegen kun je ook weer allemaal tegenmaatregelen nemen, natuurlijk. Ja. Dus ik bedoel, je kan interfereren met de besturingssystemen van die drone.
Geofencing-achtige dingen.
Geofencing. Ja. Je kan zelfs netten gooien om ze uit de lucht te halen.
Ja, dat is wel heel erg experimenteel. Maar roofvogels zijn we zelf mee gestopt, volgens mij. De politie was ermee bezig. Maar de gevaren zijn wel groot. En daar zal ook in de Tweede Kamer, volgens mij, Sven Koopmans, die waarschuwt daar ook wel voor. Van, we moeten ook niet blind zijn wat we zelf willen, maar ook wat anderen ons aan kunnen doen op dit gebied. Ja, dat is wel heel belangrijk dat we daar oog voor hebben. En met alleen verdragen komen we er niet. We moeten ook onszelf verdedigen.
En als we onszelf verdedigen, kan het goed zijn dat we in ieder geval heel veel informatie tot onze beschikking hebben. En informatie die valt vaak onder grote noemer big data. Ja. Wordt het ook steeds meer oorlog, dus ook steeds meer een strijd om grote hoeveelheden informatie?
Ja. En om het vermogen om die grote hoeveelheden informatie te verwerken heel snel. En dat is waar algoritmes in komen.
Maar wat houdt het in de praktijk dan in? Hè? Dat je straks bijna alles kunt voorspellen. Dat je ook heel veel kunt voorzien.
Deels. Maar het gaat er vooral om dat jouw besluitvorming beter en sneller is dan die van je tegenstander. En dat is de zogenaamde OODA loop. De Orient, Observe, Decide and Act. Dus bekijk wat er gebeurt. Analyseer wat er gebeurt. Beslis wat je moet doen. Ga wat doen. En analyseer dat dan weer. En bekijk dan weer. En als je dat sneller kunt doen dan een tegenstander. Ja, dan ben je wel aan de winnende hand. En als je dat doet op basis van een heleboel data die gevalideerd is, dan is jouw besluitvorming ook nog eens een keer beter.
Zijn er op dit moment landen die over veel en veel meer data beschikken dan anderen?
De Amerikanen, ja. Bij uitstek.
De Amerikanen hebben dus al het grootste leger sowieso. Het oude fossiele leger. Maar die zijn ook op digitaal terrein en aan de hand van data aan de winnende hand.
Zeker, en die zijn ook begonnen, ik bedoel al jaren natuurlijk, met het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens boven oorlogstheaters. Maar dat zijn zoveel gegevens dat ze niet meer menselijke analisten hebben om die gegevens te analyseren. En dus wat ze dan doen, dan maken ze gebruik van algoritmes om bijvoorbeeld verdachte afwijkende patronen te ontdekken. Of ze voegen dat aan een database toe waar ze bijvoorbeeld het gezicht van een terroristenleider zien, die dan automatisch wordt herkend. En dat is een soort van simpel voorbeeld over hoe het nu al wordt toegepast.
Ja, maar dat is een hele leuke die je nu zegt. Het gaat over gezichtsherkenning. Je ziet het op een kleiner niveau. Dat bedoel ik dat niet denigrerend, maar letterlijk bij de politie ook al discussie over is. Hè? Wat voor technologie moeten we inzetten als het om gezichtsherkenning gaat? Dat kun je in het leger. Heb je daar altijd meer middelen tot je beschikking, althans het Amerikaanse leger, om dit in te zetten?
Absoluut, maar het zal ook. Weet je, misschien wil je het niet als mens van een machine gaat het besturen. Maar het is iets wat ook ons aangedaan wordt straks. De Chinezen zijn er bijvoorbeeld al heel ver mee. Kijk nou hoe ze de Oeigoeren in de gaten houden eigenlijk. Nu ook met de coronacrisis. Mensen worden gewoon op basis van hun gezicht. Die krijgen een stempel, zeg maar. Een digitaal stempel. En die kunnen gewoon overal worden gevolgd.
Maar zijn de Chinezen daarom juist niet per definitie hier toch verder in? Ook al is de techniek misschien of de technologie misschien minder ontwikkeld. Maar omdat ze met die privacywetgeving et cetera niets te maken hebben.
Ja, dat maakt het voor hen wel makkelijker om dit soort dingen door te voeren. En ook in een maatschappelijk verkeer te gebruiken. En daar zitten natuurlijk wel risico's in, want ook die technologie die kan natuurlijk makkelijk geproliferieerd worden, die kan verspreiden naar mensen waarvan je het niet wil hebben dat ze het weten en dat ze het kunnen en die tegen ons ingezet kan worden.
Er is wel een ander aspect als het over oorlog gaat, namelijk over de logistiek, daar heb je ook mee te maken. Wat betekent die ontwikkeling voor de logistiek? Letterlijk voor de logistiek, maar ook voor de bijvoorbeeld de medische organisatie tijdens een oorlog.
Niet als we het hebben over de harde logistiek, zeg maar, van vliegende middelen bijvoorbeeld. Vliegtuigen die genereren een heleboel data tijdens het vliegen over het verbruik van hun middelen, maar ook over slijtage, over metaalmoeheid bijvoorbeeld.
Natuurlijk, en mensen die gewond langs de weg liggen of waar dan ook, die kun je ook veel sneller opsporen, die kun je veel sneller ook helpen.
Als je op basis van database, virtual reality, wat zijn hun klachten, wat is hun medische historie, kan je ze veel sneller helpen ook. En dan kan je ze veel beter gericht helpen, waardoor ze sneller worden afgevoerd, waardoor ze betere zorg krijgen, waardoor er minder slachtoffers vallen.
Je luistert naar De Stratege. Ik praat met twee heren van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Research Director Tim Swijs en strategisch analist Patrick Bolder.
We normally tend to think of software as stuff that we created and that we wrote, and the machines do what we tell them to do and we own it. This is not any longer true. It writes itself at speeds that we can hardly comprehend, and people who write it know that you can't take it apart again and figure out what it's done. It writes independently, autonomously. It develops its own way of thinking, and there are dangers.
De een gaat enorm de positieve, de ander de negatieve aspecten benadrukken. Degenen die er heel veel van weten zijn er heel goed in. Die kunnen aan de framing mee gaan helpen. Vooral als ze de communicatiemiddelen in handen hebben. Dat ook aardig weten te verwoorden of te verbeelden.
Wat wij maar nu doen, bedoel je?
Wat jullie misschien doen of wat iedereen kan doen. Hè? Dat maakt niet uit. Als jij nu zegt, ik kan een heel goed positief verhaal ophangen. Dan kan ik me nog zo goed voorbereiden. En dat kunnen andere journalisten ook. En dan toch is het heel lastig om daar een goed weerwoord op te hebben. Zeker. Wie is op dit moment aan de winnende hand? Leven we in tijden van positieve technologie? Of zijn degenen die het angstscenario rondschreeuwen, zijn die aan de winnende hand?
Maar daarom denk ik dat het juist zo belangrijk is om zowel de gevaren als de kansen te laten zien. Zodat we dit gebalanceerd benaderen. Dat we niet alleen kijken naar, er komen killerbots. En niet alleen kijken naar gevaarlijke voorbeelden zoals deepfakes. Kunnen we ook nog even over praten. Maar ook kijken, en dat proberen we denk ik vandaag ook te doen, naar een aantal positieve kansen die geassocieerd zijn.
Zullen we daar naar die positieve kanten kijken, maar eerst die twee die je nu noemt wel dan even gaan wegnemen. Of in ieder geval gaan benoemen en eventjes iets nader belichten. Inderdaad, die killerrobots. Want dat is het eerste wat mensen kunnen roepen. Dat is ook makkelijk om te roepen natuurlijk. Hoe staat het daarmee? Hoe moet je naar die discussie kijken?
Nou, allereerst, de technologie is daar. Hè? Ik was afgelopen jaar op een beurs, een wapenbeurs. En daar zag ik gewoon een heel klein raketje. Dat kostte ongeveer $75,000-$80,000. En dat kan al een aantal uur boven een slagveld zweven met een voorgeprogrammeerd doelwit, kan het zelf dan besluiten aan te vallen. Dus daar heb je eigenlijk al de techniek waarbij een autonoom systeem kan aanvallen. Een andere vraag is, willen wij ook dat dat gebeurt? Dus de technologie is daar. Willen we dat het gebeurt? Nee.
Het is voor het gemak, hè? Het atoombomverhaal. Dat mensen zeggen, ja, geweldige, knappe koppen hebben zoiets bedacht. En dat kun je inzetten. Dat is de mens die bepaalt hoe je het inzet.
Exact. Alleen het probleem met... het is een beetje een moeizame vergelijking. De atoombom en een killerbot en een autonoom systeem.
Nou nee, maar vanwege in ieder geval toch de mens en de techniek.
Nou, je kan het niet meer ontuitvinden. Dat is een beetje het probleem, precies, denk ik. Ja. En die techniek die is er nu. Maar wie gaat daarmee aan de haal? En zijn dat verstandige mensen of geen verstandige mensen?
Maar voor het gemak is het wel goed om te weten, voor de duidelijkheid ook. Hè. Dus als iemand zegt killerrobots, ja, natuurlijk zijn die er. Dat moet je ook niet ontkennen, die zijn er ook. Maar vervolgens, hoe gaan we daarmee om? Dat is de essentiële vraag dan.
Nou, ik denk dat het wel verstandig is om ook een grote mate van autonomie in je verdedigingssystemen te hebben. Zodat je, als je geconfronteerd wordt met dat soort killerrobots, dat je ook heel snel kunt inzetten, je eigen wapensystemen kunt inzetten om die killerrobots te neutraliseren.
Maar even een stap daarvoor. Ik denk dat het ook de moeite waard is om met coalities van de willing en able, om Donald Rumsfeld te parafraseren, ons in te zetten om te voorkomen dat dat soort systemen worden gebruikt.
Is het ook misgegaan al op kleine of grote schaal met dit soort systemen?
Dat onmanne systemen per ongeluk zijn ingezet?
Ja, we zouden het weten als het echt grote schade heeft berokkend.
Ja. In het kader van de zelfverdedigingssystemen waar ik het al over had, zijn er natuurlijk op onze marineschepen, hebben we bijvoorbeeld goalkeeper systeem, die kan je automatische mode zetten dat als je wordt aangevallen door een raket of meerdere raketten, dat het schip in ieder geval zichzelf veilig kan houden. Bij onze Patriot systemen, die kunnen op een autonome mode staan en kunnen, als ze een luchtdreiging zien, zelf raketten afvuren om die luchtdreiging weg te nemen. En volgens mij hebben de Amerikanen daar een keer een fout mee gemaakt. De USS Vincennes heeft een airliner uit de lucht geschoten in 1987. Omdat die op automatische mode stond. Nou gaat de techniek natuurlijk wel verder. Hè? Van detectie van de doelen. Maar ook de identificatie van de doelen. Dat wordt ook steeds beter. Want dat is die machine learning ook die erin zit, hopelijk. En ook de mensen die dingen beter gaan programmeren. Maar soms zul je ook niet zonder die autonomie kunnen. Omdat je die snelheid van handelen nodig hebt.
Maar juist omdat natuurlijk de mens bij betrokken blijft. Heb je voldoende, zeggen jullie nu, voldoende checks en balances?
In ieder geval, de Nederlandse defensieorganisatie zal ernaar blijven streven.
Ja, nee, natuurlijk niet. Maar je moet ook lachen, die zal inderdaad naar blijven streven. Ja. Stel dat ze het niet zouden doen, hè? Zou helemaal gek zijn. Ja. Natuurlijk blijven ze naar streven. Ja, ja, ja. Maar dat streven, dat gaan ze ook inlossen. Dat kunnen ze ook.
Zullen we moeten, want de politiek eist dat van ons.
We gaan straks ook over de politiek. Daar kom je meteen over regelgeving. Gaan we het ook over hebben. Maar toch, ik wil niet deepfake vergeten. Want jij zit steeds te spelen met het mooie laptopje voor je neus. Want er staat een geweldig voorbeeld op, Tim. Misschien aardig om dat...
Nou ja, ik heb hier een filmpje van een deepfake van Trump. Waarbij je dus eigenlijk met vrij simpel te verkrijgen en te programmeren software, kun je dus een publieke actor, een president van Amerika, iets laten zeggen wat hij helemaal niet in het echt heeft gezegd.
Ja, bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, wij hebben een nucleaire aanval op Noord-Korea gelanceerd en over 20 minuten valt die bom. Nou, dan ga je wel schrikken als jij...
En dat is dan denken wij, dat is de echte Trump. En dat is ook zijn echte stem. En dat kun je niet van en zijn gezicht. Je kunt het niet van de werkelijkheid onderscheiden.
Nou, wij hier met z'n drieën kunnen dat niet. Ik bedoel, de vraag is natuurlijk of wij een nieuwe software kunnen ontwikkelen waarmee je deepfakes van niet-deepfakes kan onderscheiden.
Ook daar heb je dus artificial intelligence voor nodig om die zuiverheid van die informatie te kunnen
bepalen.
Maar
dit is interessant, want je zult toch maar net in zo'n tussenfase dan zo'n Trump-uitspraak naar buiten gooien, dat je die nog niet kunt onderscheiden, dan gaat het net op dat moment mis. Omdat jij nog met je techniek achterloopt aan de andere kant om het te onderscheiden.
En dat lijkt mij dus serieus heel verontrustend. Als we dit soort scenario's voorstellen, die we overigens nog niet hebben gezien, maar als we dit soort scenario's voorstellen, dat zou echt heel destabiliserend kunnen werken. Want stel je voor dat jij Trump ziet op televisie zeggen dat hij een kernaanval op jouw land heeft gelanceerd.
Over handleidingen gesproken. Die van jou is nog veel gevaarlijker.
Inderdaad. Nou goed, heren, dat zijn laten we zeggen inderdaad de negatieve kanten. Die moeten natuurlijk niet onder belicht blijven, want die bestaan ook. Maar er is dus ook een andere kant. Hè? Ik bedoel, er zijn andere kanten. Technologie is er. Die hebben we. Laten we er blij mee zijn en kijken wat we daar ook ten positieve mee kunnen.
Nou ja, als we betere besluitvorming hebben, als we beter weten waar we onze wapens moeten inzetten, kunnen inzetten, als we ook beter weten wat de effecten zijn van die wapeninzet, en dat kan allemaal met AI worden ondersteund, ja, dan heb je ook minder slachtoffers. Dan heb je een zuiverde oorlog. En ik doe de aanhalingstekens, want hoe ver is oorlog zuiver altijd, dat is de vraag. Maar het kan ook tot een meer moreel vorm van oorlog voeren leiden. En laten we vooral daarop inzetten dat we op die manier in ieder geval onszelf veilig houden. Ons land, onze coalitie, onze belangen. Op een manier waarop zo weinig mogelijk mensenlevens, vernietiging plaatsvindt.
Maar je hebt daarbij nationale, internationale regelgeving nodig. Zoals die nu ook is voor andere vormen van oorlog. Nee. En is er een land waarvan je zegt, nou dat land, bijvoorbeeld Nederland, moet hier het voortouw nemen, de voortrekkersrol op zich nemen?
Op zich is het helemaal niet zo gek. We vinden Den Haag is niet de hoofdstad van Nederland, maar wel de regeringszetel. En Den Haag is ook de stad van het internationale, nationale recht. Het zou helemaal niet gek zijn om daar een voortrekkersrol voor Nederland in te gaan zoeken.
Het woord defensie is wel één keer gevallen. Tot nu toe in deze podcast gaan we nu vaak over praten. Kan niet anders. Patrick, ja, gelukkig. En daar komt-ie.
AI, or artificial intelligence, is critical to the future of US national security. All the way to our back office business functions, operational effectiveness, readiness improvement, and efficiency. So I really kind of turn it around. And if you were to say, what are one of our objectives in the Department of Defense? Strange as this may sound, 5 years from now, we want AI to be boring for the department. It is just embedded in the fabric of the Department of Defense.
Ja, de Amerikanen zeggen dit bij monden van Jack Shanahan, director Joint Artificial Intelligence Center van het Pentagon. Het over 5 jaar is het bijna saai om over dit onderwerp te praten, want dan is het gewoon, ja, dat is gewoon common sense. Is dat bij ons in Nederland ook die korte termijn die daarvoor staat?
Lijkt me nog niet zo. Het gesprek wordt er nog niet zo hard over gevoerd. We zijn nu bezig met de nieuwe defensienota. Die moet ergens dit jaar verschijnen. Of de herrijking heet dat. Ik hoop dat daar inderdaad wel aandacht is voor die ontwikkelingen die allemaal voor de deur staan. En die echt de toekomst van de krijgsmacht zullen gaan moeten beïnvloeden.
Maar dan lopen we dus per definitie al heel veel achter op de Amerikanen. Die het nu al hebben over 5 jaar wordt het saai om hierover te praten. Ja, want we weten nu al zoveel.
Het is ook een beetje een horizonscan. Ja, dat denk ik. Nou, het is belangrijk dat het genoemd wordt.
Jack Shannon luistert mee. Dus moet je bij uitkijken.
Maar hij staat geen Nederlands.
Maar in de nieuwe defensievisie zal ongetwijfeld artificiële intelligentie aan bod komen. Maar je moet ook bedenken dat het Pentagon is zo'n grote machine. Maar die niet alleen omdat het zo groot is, draait die heel traag. Dus 5 jaar, dat is echt hoopdenken, wensdenken. Dat gaat niet gebeuren. Wat je daarbij wel moet bedenken is dat de Amerikanen met dat Joint Artificial Intelligence Center, wat ze voor dit jaar al met een budget van een paar honderd miljoen dollar hebben gegeven. Ja, die bedragen die kunnen wij in Nederland niet opbrengen. Maar ik heb overigens ook nog geen ticketlines, geen budget specifiek geallockeerd aan naar artificiële intelligentie in een defensiebudget gezien. Jij wel, Patrick?
In Nederland? Nee, zeker niet. Nee, ook andere ontwikkelingen zoals proliferatie van ballistic missiles die weer gaat toenemen. Zeker na het opzeggen van het INF-akkoord en straks het aflopen van de New Start. Dat zijn ook allemaal dingen waar moeten we aandacht voor hebben binnen defensie. Maar waar ook een groot gedeelte in de oplossing, denk ik, ligt in AI. Kunnen we verder kijken, kunnen we betere beoordelingen doen van wat er allemaal gebeurt.
Maar in heel brede zin al die nieuwe technologieën bereiken bij Defensie met een heel lelijk woord. Is dat nou een speerpunt daar? Of moet dat nog groeien?
Nee, dat moet nog groeien. Maar dat moet wel een speerpunt worden. En ik heb wel hoop dat het ook gaat gebeuren. Want die ontwikkelingen liggen wel redelijk duidelijk aan de oppervlakte dat die op ons afkomen.
Ja, is het toch een generatiekwestie dat mensen denken, nou, het zal wel meevallen? Dit nou, is toch nog steeds, hè? Het is heel makkelijk om dat te roepen als je midden 50 bent. Het is science fiction.
Maar ik ben ook midden 50, dus en ik probeer dat wel te zien.
Goed geschat meteen ook.
We komen natuurlijk uit een tijd met een heleboel bezuinigingen en een heleboel afbraak van de oude staat van defensie. En je ziet nu dat vooral die wederopbouw gebeurt en dat er te weinig aandacht is, wat mij betreft tenminste, voor de nieuwe ontwikkelingen. En ik vraag me of die balans wel helemaal goed is. En ik hoop dat met een nieuwe herijking in ieder geval gaat kenteren.
Hoe vinden jullie dat de politiek hierin moet staan? Zich hierin moet opstellen?
We hebben vorige maand de Tweede Kamercommissie, Vaste Kamercommissie voor Defensie, is ook op bezoek geweest bij de 13e Brigade. Wij zijn er ook vanuit de HCSS bij geweest. En het bleek eigenlijk dat zij daar een heleboel informatie kregen die ze van tevoren nog niet wisten. Ze dachten dat ze meer wisten. Ze dachten ook dat we veel verder waren. Dat we veel meer op autonomie al waren ingestoken. Dat we bijna onverantwoordelijk bezig waren. En ze waren bijna bang, als je zoiets aan militairen geeft, dan gaat het fout. Terwijl mijn ervaring
juist is... Ze zaten klaar voor de Kamervraag.
Nou, bijna wel. Mijn ervaring is juist, als je het aan militairen geeft, die gaan er heel voorzichtig mee om. En die gaan heel nadrukkelijk denken van, wat kan er allemaal misgaan? En zou ik het wel willen inzetten? En zeker in autonome fase. Ik weet te weinig wat er gebeurt, dus ik doe het niet. Terwijl je beleidsmakers vaak zeggen, ja, maar ik wil resultaten zien. Je moet het nu inzetten.
Maar ja, dat is een behoorlijk spanningsveld.
Ja, absoluut.
En wat voor concrete toepassingen zie jij binnen de luchtmacht, maar ook binnen andere delen van de krijgsmacht, waar we juist meer op zouden kunnen inzetten?
Verkenning. Om die informatie die zo belangrijk wordt in de toekomst beter naar je toe te halen. Maar ook voor je verdediging. We moeten het ruimtedomein ingaan. Want van daaraf kun je pas echt zien wat er op aarde gebeurt. En heb je voldoende voorwaarschuwingstijd voor bijvoorbeeld ballistische raketten, hyperglide vehicles, cruise missiles die wekenlang om de aarde kunnen draaien. Zonder dat je in het ruimtedomein zit, kan je dat allemaal niet zien, kan je niet verdedigen. Maar om al die informatie die uit het ruimtedomein komt, die moet je ook weer iets mee doen, die moet je verwerken. Dus daar heb je die AI voor nodig. Nou, ik ben met name op die informatievergaringskant, daar zullen we veel meer moeten doen wat mij betreft. Ja.
En niet alleen voor die grote raketten, hè? Ook ter ondersteuning van lopende operaties is het.
En voor je logistiek en voor je medische verzorging en noem maar op.
Mag ik even de makkelijkste vraag heb ik tot het laatst bewaard? Namelijk, dat is een hele makkelijke, die kunnen jullie echt makkelijk in één zinnetje ook beantwoorden. Hoe ziet oorlog er over 50 jaar uit?
Heel anders dan wat we tot nu toe hebben gevoerd.
Ja, nee, dat dacht ik ook, ja.
Nee, dat is koffiedik kijken. Maar als je echt 50 jaar zegt, dan kan ik me voorstellen dat grote hoeveelheden onderdelen van oorlog geautomatiseerd zijn. Maar dat je een soort van Centaur teams krijgt. Een combinatie van mensen met machines. Dus je moet je voorstellen dat er één vliegtuig is. En dat het dan gevolgd wordt door 12 of 24 onbemande vliegtuigen.
Maar nog steeds, dus ondanks ontwikkeling heb je dat een belangrijk dat je dit zegt. Over 50 jaar, je bent ook hier de wetenschapper. Je zegt nog steeds de mens in control uiteindelijk.
Nee, het hele punt van oorlog is.
Nee, wel of niet? De mens in control uiteindelijk.
Ja, want oorlog.
De mens in demand meer, dat die bepaalt wat er gebeurt. Of die in control is. Dus ja. Dat is misschien maar de vraag. Ja.
Hoe noem je dat? De mens in
demand? Dat hij aan het bevel voert.
Ja, nou, precies. Ja. Maar ik bedoel, het punt is dat oorlog is iets tussen mensen. Niet iets tussen machines. Dus op het moment dat we de machines daadwerkelijk zelf oorlog gaan laten voeren, dan wordt oorlog iets anders. Want dan gaat het niet meer om politieke doelen die we willen bereiken. Dan gaat het om machines die ons hebben overgenomen. Dus ik kan mij prima vinden in.
En dan zijn wij weg ook, sowieso. Als de machines dat besluiten dat wij weg moeten, zijn wij niet meer.
Maar wordt oorlog nog wel kinetisch? Misschien gaat het veel meer over het informatiedomein, het ontzeggen van economische mogelijkheden. Blind en doof, het stom maken van je tegenstander, zodat hij niet meer weet wat er gebeurt, verlamd wordt.
Ja, dus dat wordt breder dan het kinetische alleen. Maar
absoluut.
Totdat je een soort van andere middelen vindt om je tegenstander te verslaan, zal het kinetische daar ook onderdeel van uitblijven.
Een andere belangrijke vraag gaat natuurlijk over de internationale machtsverhoudingen. Want die zijn in de loop der jaren, in de loop van de geschiedenis al veranderd. En hoe gaan die nu veranderen, Tim?
Nou, wat mogen duidelijk zijn is dat grote militaire mogendheden, denk aan de VS, maar denk ook en met name aan China, dit echt als een mogelijke gamechanger zien. Als we even teruggaan in de geschiedenis, dan was het wanneer? Rond de 11e, 12e eeuw, dat de Chinezen de eerste waren die het vuurwerk uitvonden. Volgens sommigen is dat nog iets eerder gebeurd. Waarbij het de Europeanen waren die in de 13e, 14e eeuw dit in wapens, dit buskruid, dat niet voor vuurwerk meer gingen gebruiken, maar in wapens. Als je dan kijkt hoe we dan hier, notabene hier in Amsterdam, een heel financieel-economisch systeem optuigden, om daarmee onze reizen naar het Verre Oosten en ook naar het Westen te bekostigen. En het Westen vervolgens voor 5, 6, 700 jaar de wereld heeft gedomineerd, inclusief China, die in 1840 werd binnengevallen door westerse mogendheden, dan zie je dat daar nu, na die hele lange periode, na honderden jaren, een verandering in kan komen. Dus, dus niet alleen de Amerikanen, ook de Chinezen zien dat als een gamechanger, wat heel belangrijk is voor internationale competitie en ook militair voordeel dat ze daarin kunnen behalen.
En de Chinezen zien deze geschiedenis en denken, wij kunnen nu gewoon wat jullie toen deden, dat kunnen wij nu op een andere manier met andere middelen ook doen.
Ze hebben gekeken naar hoe de Amerikanen vochten in bijvoorbeeld Golfoorlog 1, zoals we dat hier noemen, in 1990 en 1991. Waar de Amerikanen een totaal militair overwicht hadden, gebaseerd op wat nu in Engels heet informatized oorlog. Hè? Dus hoe noem ik dat, Patrick?
Ja, informatieoorlog.
En de Chinezen zijn nu bezig om van informatie naar een intelligente wijze van optreden te bewegen.
Ja, en het mooie is dat die informatieoorlog, en dat komt weer op mijn eigen terrein, is natuurlijk kon mogelijk gemaakt worden door de grote hoeveelheid aan middelen die Amerikanen in de ruimte hadden. Anders hadden ze bijvoorbeeld nooit via die H-constructie Kuwait in kunnen gaan met GPS en dat soort dingen. Vanaf toen zie je dat militaire ruimte eigenlijk van strategisch ook tactisch gebruikt kon worden. Nou, en dat die vergelijking die zou je ook al kunnen maken voor de grote vlucht die AI gaat maken in het kader van het aansturen van je krijgsmacht en je strijd.
Ja, mag ik jullie danken. Dit is een heel interessante discussie. We zijn aan het einde van deze aflevering van De Stratege. En ik dank jullie dus, twee gasten van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Research Director Tim Swijs en strategisch analist Patrick Bolder. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Stratege. Deze serie over robotica en autonome systemen. Tot ziens.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.